Goedenavond. Maar we hebben al een quorum, dus het gaat goed. Goedenavond. Welkom. De Staatscommissie Economie, Mobiliteit, Samenleving, 15 juni 2022. Welkom aan ieder die live meekijkt of naderhand nog een keer gaat kijken. Mijn naam is Van Thomas, ik ben de voorzitter. Griffier, mevrouw de Ridder. Wou ik meteen naar agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Vanavond drie oordeelsvormende onderwerpen. Programma Mobiliteit en Ruimte, aanpak droogteschade langs de provinciale wegen, het IPO-AV 28 juni, de voorjaarsnota en jaarstukken. En daarnaast nog de vaste agendapunten natuurlijk. Kan ik de agenda zo vaststellen? Ga ik agendapunt 4, de mededelingen. Heeft iemand mededelingen? Ik dacht aan meneer Fakkeldij, maar die is niet aanwezig, dus dan gaan wij verder naar agendapunt 4. De vaststelling besluitenlijst van 11 mei 2022 en 18 mei 2022. Dat zijn de beeldvormende sessie van 11 mei en de commissie van 18 mei. Mag ik deze zo vaststellen? Dan zijn ze bij deze vastgesteld. Agenda punt 5. Programma Mobiliteit en Ruimte. Meneer Dreus is aanwezig. Van harte welkom als gedeputeerde. Op 13 oktober 2021 heeft Provinciaal Staat het ontwerpprogramma Mobiliteit en Ruimte vastgesteld. De ingediende zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de voorgestelde planvorming fundamenteel te wijzigen, zodat het nu voorgesteld wordt om het programma Mobiliteit en Ruimte vast te stellen. Het programma Mobiliteit en Ruimte 2018-2021 is afgelopen. Voorliggend programma Mobiliteit en Ruimte voorziet in de wettelijke plicht om een provinciaal verkeers- en vervoersplan vast te stellen. U kunt in twee termijnen met elkaar in debat gaan over het voorstel. En dan wou ik meteen de eerste termijn openen. Wie wil zijn of haar oordeel geven over het voorstel of heeft nog vragen aan het college? Mevrouw Müller, gaat u gaan.
Ja, dank u voorzitter. We hebben natuurlijk al eerder over het programma zelf gesproken en daar hadden wij toen geen opmerkingen bij. We zijn zelfs blij met alle ingrepen die worden gedaan. We kunnen ook ons vinden in de opmerkingen die het college heeft gemaakt bij de bezwaren die ingediend zijn. Of de zienswijzers, moet ik goed zeggen. Dus daar hebben we ook geen opmerkingen bij. Wat we wel vinden is dat natuurlijk het totaalbudget wat we nu voteren, die 304 miljoen, best wel veel is. En als we nou kijken naar het stukje waar ze het hebben over een mandaat, omdat ze willen inspelen op markten, snappen we dat best wel, dat er ook schuifruimte moet zijn. En we snappen ook dat we bij de begrotingen, bij de jaarrekening, dat netjes overzichtelijk krijgen. Maar we zouden toch graag van de gedeputeerden horen hoe wij echt kunnen zien waar er geschoven is en wat we dan doen met het totaalbudget. Want in één keer het hele budget forteren klinkt gewoon als heel veel en we zouden graag iets meer grip daarop willen hebben. Maar voor de rest zijn wij eens met het voorstel.
Dank u wel, mevrouw Müller. Ik kijk verder. Ja, meneer Van Kloppenburg wil... Gaat gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we ook in de lijn van wat de VVD zei, we hebben het er al een keer over gehad. Uitgebreid genoeg wat ons betreft. En we kunnen ons vinden zoals het voorstel, zoals dat nu ligt. Dus wat ons betreft kunnen we door.
Nou, dank u wel. Klinkt goed. Meneer Klaasens.
Ja, voorzitter, dank. Mooie ambities, vele acties waarvan we hopen dat ze ook uitgevoerd kunnen worden. Interessante vragen die de VVD er neerlegt. Een aantal vragen nog. Goed dat we kijken naar allerlei vormen van smart mobility, maar sinds COVID zijn de vervoersaantallen in het OV anders. Dus de vraag is, zijn dan deze nieuwe plannen er nog wel passend in de nieuwe reizigersstromen of andersom? Of wat moeten we doen om dat meer aan elkaar te laten verbinden. Nog een vraag over... Tegen het einde wordt er gezegd dat er een concurrerend OV moet zijn met effectievere inzet om overcapaciteit te voorkomen. En toen dacht ik van, oké, dat is misschien wel een risico, want als we dan een minder gevarieerd aanbod hebben in het OV, gaan er misschien wel juist minder mensen met het OV reizen, omdat er dan minder aantrekkelijke verbindingen zijn. Dus de vraag is eigenlijk, waarom wordt er gekozen voor effectiever inzet bij het OV? De laatste vraag die ik voor nu had is, het gaat over fietsers en landbouwverkeer. Daar staat en er wordt de suggestie gewekt dat er een keuze wordt gemaakt voor het maken van of fietsvoorzieningen of de snelheid van 80 naar 60 terugbrengen. Heb ik dat goed gezien? En zo ja, welke keuze wordt er dan gemaakt?
Dank u wel. Ik kijk even verder. Meneer Raap.
Ja, voorzitter, dank. Ook wij hebben even de antwoorden op de zienswijze doorgekeken. Nadat de antwoorden stemmen ons tevreden. Verder geen opmerkingen over. En voor de rest, ja, we hebben discussies gehad beeldvormend. En voor de rest kunnen we ons vinden in het voorstel zoals het nu hier ligt. Tot zover.
Dank u wel, meneer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons op zich ook in grote lijnen vinden. Ik heb alleen nog twee vragen. Als ik kijk naar het beleidsplan, dan staat er iets in wat ik niet helemaal kan plaatsen. Er staat bij Zuidelijk Flevoland, staat de doorstroming kruispunten Ringen, Almere, extra strook. En dan staat er A27 verbreding Stichtse Brug, A1 cofinanciering. Moet ik dit achter elkaar lezen? Want dan kan ik hem helemaal niet plaatsen. Of zijn dit twee gescheiden dingen die niet met elkaar samenstaan, maar misschien wel onder een of andere reden met elkaar samen worden genoemd? En de tweede vraag die ik heb, ik lees helemaal niets terug, in geen enkel stuk, over de IJmeerverbinding inclusief asfalt. Is daar een reden voor?
Dank u wel, meneer Jansen. Meneer Heng.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben ook kennis genomen van het statenvoorstel en het plan. We hebben nog wel wat inhoudelijke vragen. De eerste vraag gaat over de krachtenbundeling Smart Mobility. Het gaat over de afspraken met het Rijk. En er staat vooraf de periode vanaf 2026 21 miljoen voor. Zou ik het gedeputeerde daar iets meer over kunnen toelichten van wat dat precies inhoudt? Los van wat er in de stukken staat, maar hoe die samenwerking dan precies eruit ziet. Hadden we nog een vraag over de OV-chipkaart en dat is gerelateerd aan het bestedingsplan. En dan zien we ook dat daar vanaf 2026 ook nog, het gaat om een relatief klein bedrag op de 304 miljoen, maar €211.000 staat daarvoor. Maar ik heb wel vernomen, of het is bekend, dat in ieder geval de OV-chipkaart zoals die nu bestaat uitgefaseerd gaat worden en dat we toegaan naar een, ofwel met mobiel of met naar de pinpas betalen. Hoezo staat er dan een bedrag voor vanaf 2026 nog gereserveerd voor de OV-chipkaart? En ik had ook begrepen dat regio Lelystad een testregio is voor de nieuwe betaalwijze. Zou de gedeputeerde daar ook iets over kunnen zeggen? De derde vraag is aangaande de kanttekening in het statenvoorstel. En dat is de verschuivende verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgevingswet. Dus zegt dat het programma Mobiliteit en Ruimte dus een plek krijgt in het omgevingsvisie Flevoland straks, die wij al een aantal jaar geleden hebben vastgesteld. Past dit nog steeds in het plan? Hè? Dit programma, we hebben vernomen dat er geen wijzigingen zijn plaatsgevonden naar zienswijzes. Maar dan toch een wat als vraag. Hè? Stel je voor, er is nog een uitstel van de omgevingswet. Ja, wat dan? Dan had ik nog één vraag. Even kijken. Nee, tot zover even. Dank u wel, voorzitter.
Nou, wel in één. Mevrouw Veldermet, mevrouw Alwaidien. Ook geen vragen. Dan kijk ik naar meneer De Reus voor de beantwoording van de vragen.
Dank voor de vragen en dank voor de steun in algemene zin voor het programma Mobiliteit en Ruimte. Daar ben ik heel blij mee, maar daar hebben we het vorig jaar volgens mij ook al uitgebreid met elkaar over gehad. Ik ga de vragen langs voor zo goed mogelijk als ik kan. En ik kijk ook even, ik heb altijd nog wat ambtelijke ondersteuning, dus dat zou moeten lukken. Ik begin met de vraag van mevrouw Muller van de VVD. Het programma Mobiliteit en Ruimte. Dat is vastgesteld, dat is inhoudelijk en daar zit dat is de kaderstellende rol van provinciale staat en dat bepaalt ook de richting. Wij vragen juist om een totaalkrediet beschikbaar te stellen en dan hebt u nog steeds altijd budgetrecht. Wat wij gaan doen is elk jaar een overzicht geven, zowel bij de jaarrekening maar ook bij de begroting van dus de programmabegroting voor volgend jaar. Wat zijn de geprogrammeerde investeringen uit het bestedingsplan, et cetera, et cetera. En mocht u dan zeggen van nou dat bevalt ons niet, dan kunt u altijd bijsturen. Maar waarom doen wij dat? En vanmiddag hadden wij de zomernota in behandeling en daar kwam toevallig een vraag van D66 naar boven van wat is die 5,5 miljoen en hoe verhouden die bedragen zich? En toen heb ik uitgelegd dat zijn onder andere bedragen die doorschuiven of naar voren worden gehaald vanuit projecten die sneller gaan of die doorschuiven naar een volgend jaar. En wat we iedere keer moeten doen bij een krediet, als dat niet goed gaat, of het gaat sneller, dat we dan aan de staten moeten vragen, kunnen we het geld naar voren halen, kunnen we het naar achteren schuiven, en daarmee beperk je de beleidsvrijheid van de afdeling die daarmee bezig is, dus in casu waar ik verantwoordelijk voor ben, als gedeputeerde, omdat we willen inspelen op de markt, op het moment dat we samenwerken met andere partners, en we kunnen het sneller doen, en dat is bijvoorbeeld bij de Ganzenweg Knardijk, de ongelijkvloerse kruising, daar halen we nu middelen naar voren, dat moet allemaal officieel via de staten lopen en dan kunnen we pas besluiten om het naar voren te halen. Dat is dus heel onhandig. Dus wat we graag willen is het bedrag ter beschikking krijgen. Dan gaan we daarover rapporteren. En ik kan mij voorstellen, en dat is een aanbod wat ik doe, ik kan mij voorstellen dat een aantal statenleden van mening is van goh, we zouden wel eens de rapportage die u gaat maken voor ons, daar zouden we bij betrokken willen worden. Dan doe ik hierbij het aanbod, als er statenleden zijn die zeggen van ik wil wel graag over die informatiebehoeften meepraten. Wat zouden we dan willen zien in december of in november bij de begroting voor volgend jaar, dan is dat wat mij betreft akkoord. Dus dat is het aanbod. Maar het gaat erom dat wij de flexibiliteit hebben als GS om in te spelen op marktomstandigheden, et cetera, et cetera. Ik hoop dat ik u daarmee voldoende beantwoord heb. Mevrouw, ik zie een handje.
Ja, dank u voorzitter. Ja, in principe wel. Alleen dan blijft nog de vraag staan. Hè? Want 314 miljoen is natuurlijk heel veel. Dat stellen we ook in de begroting niet vast. Hè? Dus u kunt nooit miljoenen afwijken in een jaar. Dat zal wel heel raar zijn. Maar het zit wel ergens de vraag van, we doen het wel nu allemaal in één keer beschikken of forteren. En daar zit toch een beetje een gezonde aarzeling, denk ik. Want het is gewoon een heel groot bedrag. Dus er is wel de vraag welke dat u speelruimte nodig heeft, dat snappen we. Daar kunnen we heel goed bij voorstellen. Maar er zit toch ergens een gezonde weerstand tegen het hele bedrag in één keer forteren. Dat we het nu doen en dat het opgesneden wordt zometeen in de begroting in stukjes, dat snappen we ook. Maar nou zit ik toch nog wel te vragen, want u zegt nu we doen dan bij de begroting een programma neerleggen. Die voteren we, daar zit ons budgetrecht. Maar straks bij de jaarrekening kan het dan zijn dat u meer uitgegeven heeft. Dat is wat u zegt.
Meneer de Reus.
Nou, dan zou het kunnen zijn dat je meer uitgeeft omdat je bijvoorbeeld dingen naar voren haalt. Omdat je sneller aan het werken bent. Hè, dan haal je de volgende jaarschijf. Binnen dat krediet haal je het naar voren. Maar je blijft toch wel steeds binnen het totale krediet. Op het moment dat wij buiten een krediet zouden gaan, dan verrust natuurlijk de verplichting van de portefeuillehouder om richting de staat te gaan. Van ik red het niet met het krediet omdat de markt veel duurder is geworden of wat dan ook. En ook de risico's. Reserve die ik dan binnen dat krediet heb voor een project, daar kan ik dan niet mee uit de voeten. Dan kom ik ook naar de Staten. Maar dat is ook mijn aanbod om met elkaar daar eens te overleggen. Dus wie een handje opsteekt wat mij betreft, die wordt uitgenodigd om erover mee te praten. En ik zie meneer Jansen meteen zijn hand opsteken. Dus het aanbod voor mij is om erover mee te praten.
Mevrouw Müller?
Ja, dat zou ik graag willen. En vooral omdat ik in zo'n rapportage ook graag zou willen zien dat we de verschuivingen die dan gedaan zijn kunnen zien. Dus als we daar dan een keer inderdaad een inzicht krijgen van hoe dat te werk gaat, dan ben ik tevreden.
Ja, ik zie. En meneer Jansen was alleen zijn hand opsteken.
Ik heb ook een vraag, voorzitter.
Dat is een vraag, meneer Jansen.
Ik had namelijk de vraag niet gesteld omdat de VVD hem eigenlijk al stelde, want wij zaten ook een beetje hiermee. Wat dan mijn vervolgvraag zou zijn aan de gedeputeerde is, kunnen wij niet afspreken met elkaar dat bij een extreme afwijking dat wij erover geïnformeerd worden? Kijk, dan niet over relatief kleine afwijkingen, maar op het moment dat we praten over miljoenen, Op een project van 5 miljoen, dat er in één keer 4 miljoen naar voren wordt gehaald, ik noem maar wat, of 3 miljoen, kunnen wij daarover misschien geïnformeerd worden. Dat is meer een praktische oplossing, zonder nou direct ervan uit te gaan dat het fout gaat, maar meer om als staat in elk geval ook op de hoogte te zijn.
Dat zeg ik graag toe, voorzitter. Moeten we het wel even hebben, wat is extreem en wat is niet extreem, maar dat kan weer in eventueel een werkgroepje of wat dan ook, als een aantal statenleden even erover mee willen praten, dan leggen wij die grens vast. Maar ik heb er geen enkel probleem mee. Mededelingen, transparantie vind ik belangrijk, dus dat komt in orde. Dat mag u zelfs als toezegging beschouwen.
Ik heb hem genoteerd. Gaat u verder met de beantwoording?
Ja, dank u wel. Dan de heer Klaasens, effectieve inzet van middelen voor het OV, zo begrijp ik, en nieuwe plannen om reizigersstromen te activeren. Wij komen in de maand juli, volgens mij, kom ik naar u toe met de nieuwe vervoersbedrijf EBS. Om de plannen van EBS voor de concessie IJsselvecht aan u te laten zien. Daar zitten ook bij van hoe gaan zij om reizigersstromen te verhogen, meer reizigers naar het OV te halen. Dat ziet er, als ik heel eerlijk ben, want ik heb er voor een preview gehad, dat ziet er goed uit. Ook met de huidige vervoersbedrijven Connection en Arriva zijn wel gesprekken gaande en die zijn verantwoordelijk ook om de reizigersstromen binnen te halen. Nou, even iets uitgebreider, want u hebt al in de krant kunnen lezen en de omroep kunnen volgen naar aanleiding van de OV-noodkreet vanuit de concessieverleners en de MRA-regio en de MRDZ, dat is Rotterdam-Den Haag, met de problemen met betrekking tot het OV. Ik heb gisteren een interview bij Omroep Flevoland gegeven, dat in Flevoland meevalt, omdat wij ook nog coronagelden ter beschikking hebben om de eventuele problemen, mocht de BVOV volgend jaar niet doorgaan, om dat te dempen. Maar wij zitten al ver boven de 80% inmiddels ten opzichte van 2019. En wij zitten relatief vrij hoog vergeleken bij andere vervoersregio's. Dus ik maak mij niet zoveel zorgen. Ik denk dat wij in 2024-25 toch echt wel weer op het niveau van 2019 terecht gaan komen. En de vervoerders doen er alles aan, en dat zie je ook met verschillende soorten abonnementen, om juist meer reizigers proberen te lokken naar het OV om uit de auto te gaan of wat dan ook. En de effectieve inzet van je OV. Ik denk dat de nieuwe vervoerder een heel mooi vervoerplan heeft aangeboden. Met een aantal hele aantrekkelijke buslijnen, HOV-verbindingen en dergelijke. En dat we daarmee behoorlijk effectief zijn met het inzetten van onze OV-middelen. Uw vraag, keuze tussen fietsvoorzieningen of terugbrengen van snelheid. Volgens mij willen wij meer fietsvoorzieningen en hebben we snelfietspaden. Dat gaan we aanleggen. We gaan hoogwaardige fietsverbindingen aanleggen, 3 extra. We zijn knelpunten aan het opknappen in dit programma Mobiliteit en Ruimte. Alles bij elkaar pak een beet 54 miljoen, samen met de gemeentes. Tussenliggende ontbrekende schakels gaan we repareren. En daarnaast gaan we ook in het programma Mobiliteit en Ruimte kijken van wat is de snelheid op de verschillende wegen. Gemeentes kijken ernaar, de provincie kijkt er ook naar, wat is de meest handige snelheid en hoe zorg je, want terugbrengen van snelheid op een bepaalde weg levert meteen ontzettend veel uitwijkverkeer op. En dat is ook weer een nadeel, omdat je dan op de verkeerde wegen te veel auto's krijgt en dat geeft ook weer verkeersveiligheid. Maar we pakken ze beide aan. Dat is een uitgebreid antwoord volgens mij, maar ik denk ook dat uw vraag dat verdiende. Dan de vragen van de PVV. De A1. Ja, ik heb de pagina er niet bij, want zo snel kan ik niet zoeken, meneer Jansen. Maar bij de A27 gaan we heel duidelijk cofinancieren. Daar hebt u ook middelen voor beschikbaar gesteld. Tot geloof ik een maximum van 4 miljoen. Maar de regio betaalt 25% van het bedrag. Vanmiddag was ik bij de opening van de Quick Win Eemnes. Dat is namelijk de aansluiting bij Eemnes die helemaal op de schop gaat. Ook om file druk te vermijden. Ook in richtingen HOV. Daar was de minister van INW ook aanwezig. En we mochten alle drie de gedeputeerden, want het is een lijn die door Utrecht en Noord-Holland loopt, maar die raakt Flevoland. Wij mochten alle drie een woordje doen. En ik heb daar wederom gezegd van, heel leuk deze quick win, maar we gaan nu toch echt voor de verkenning van de verbreding van de A27 vanaf de Stichtse Brug. En daar hebben zowel Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Almere, de gemeente Eemnes of een van de belgemeentes, die hebben bij elkaar al 6 miljoen bij elkaar gebracht. Bijna 7 miljoen. En de gemeente Lelystad en Zeewolde zijn ook bereid om mee te financieren. En dan komen we keurig op een kwart van die financiering. Dat wordt er met de A27 bedoeld. De A1, daar gaan wij niet aan een verbreding of wat dan ook mee financieren. Dus als daar een komma te vroeg staat in plaats van een dubbele punt, dan is dat een tikfout. En met betrekking tot Almere, dat kan je een vorm van cofinanciering beschouwen, want dat doen wij via het stedelijke bereikbaarheid Almere, SBA-programma. Daar heeft het Rijk geld in gestopt, de provincie voert dat uit in overleg met de gemeente. En een van die zaken, bijvoorbeeld was de Waterlandse Weg, de verbreding van de Hoge Ring, de Binnenring. Dat zijn allemaal projecten die in dat SBA van Almere vallen. Maar ik zag een handje, voorzitter.
Ja, ik zag hem ook, meneer Jansen.
Dank voor de uitgebreide toelichting. Waar ik eigenlijk op doelde was pagina 2 van het bestedingsplan. Er stond bij Zuidelijk Flevoland stond er doorstroming kruispunten Ringen Almere streepje extra rijstroken. En daaronder stond A27, nou, een streepje verbreding Stichtse Brug, streepje A1, streepje cofinanciering. Waar het mij om ging is, als ik hem achter elkaar doorlees, dan snap ik niet hoe we van Stichtse Brug bij de A1 terechtkomen. Als het gaat over een combinatie van projecten. Zoals eigenlijk de gedeputeerde net enigszins toelicht, dan snap ik hem veel beter. Vandaar mijn vraag. Ik snapte gewoon niet hoe ik de regel moest interpreteren. Met de uitleg kom ik al een stuk verder.
Meneer Reus.
Ik heb hem. Ik heb de pagina erbij. Dat maakt het een stuk makkelijker. Wat daar bedoeld wordt te zeggen, is dat de A27 verbreed wordt tussen de Stichtse Brug en de A1 en dat we daar cofinanciering aan betalen. En dat was volgens mij mijn uitgebreide uitleg. En de doorstromen kruispunten Ringen Almere, daar worden extra stroken aangelegd. Daar zit geen cofinanciering bij, maar dat zit vanuit het SBA. En u had er nog één volgens mij. Ik zit even te kijken.
De andere vraag ging over de IJmeerverbinding,
ja,
voorzitter.
De IJmeerverbinding, die hebben wij hier niet in opgenomen, want dat is een rijksaangelegenheid. Wij lobbyen daarvoor en dat komt in het aanstaande bol van aanstaande maandag komt het wederom ter sprake. En er vindt verdere besluitvorming over de vervolgstappen naar de eerste onderzoeken plaats in het BOMIRT van november van dit jaar. En de insteek is dat dat een rijksfinanciering is, waarbij de regio wel nog gaat kijken, maar aan de voorkant te zeggen dat wij als provincie Flevoland daar veel middelen in gaan stoppen. Nee. Maar hij is ontzettend belangrijk. En ik weet de motie van de Staten. Wij maken ons nog steeds hard en ik breng nog steeds in dat wij voor een IJmeerverbinding gaan. Inclusief autoweg. Alleen de onderzoeken zullen moeten uitwijzen wat haalbaar is en wat niet haalbaar is. Dan,
meneer Jansen,
als ik een kleine suggestie mag meegeven, voorzitter. Laten we dan ook redeneren vanuit het belang van Flevoland. Niet vanuit het belang van Amsterdam dat daarmee een knelpunt wordt gerealiseerd waar zij een probleem mee hebben. Want daar heeft Flevoland, even platvoers gezegd, niets mee te maken. Het gaat erom dat wij voor de Flevolanders van en naar Flevoland richting de Randstad, dat een verbetering oplevert.
Dat ben ik volkomen met u eens. Want daar, volgens mij zit ik daarom ook op deze stoel om dat te doen.
En dat meneer Vouwenveld er ook nog een vraag.
Nou, dat is eigenlijk een vraag aan de PVV, want de PVV, die, en dat geldt volgens mij voor meer partijen in deze staten, maar neemt er aan dat Flevolanders Amsterdam inkomen, dus dan staan de Flevolanders toch in Amsterdam in de file. Dat is toch een rare redenatie om te zeggen van, hey, de Amsterdammers hebben last van, dus zoek het lekker uit in Amsterdam. En volgens mij zijn de scenario's ook altijd zo geweest dat de autorijder beter af is zonder een snelweg naast de sorry, naast de brug.
Meneer Jansen, wilt u daarop antwoorden?
Ik begrijp dat mijn collega emotioneel wordt. Nee, voorzitter, kijk, waar het ons natuurlijk om gaat is, als je de rapportage las en je las de afwegingen waarom asfalt wel of niet wenselijk was, dan leek het wel alsof de redenatie was, er komt een knelpunt mogelijk bij Amsterdam, dus daarmee is het niet wenselijk. Maar daarmee wordt Flevoland niet geholpen. En ook het belang van Flevoland kan daar heel anders in zijn. Dat was de redenatie die wij volgden. Vandaar deze opmerking. Hij was wat kort door de bocht, maar dan snapt u hem ook hoe ik hem bedoel.
Dank u wel. Dan ga ik terug naar de gedeputeerde.
Ja, dank u. Dan heb ik volgens mij nog vragen van de heer Henk van de ChristenUnie. De krachtenbundel Smart Mobility. Daar is, die is in ontwikkeling. De landsdeeloverleggen met betrekking tot Smart Mobility die zijn gestart. Ik heb volgende maand zelfs een overleg met een aantal gedeputeerden in de regio Noordwest om te kijken wat wij daar kunnen doen. De gezamenlijke bekostiging, wat we daarin kunnen doen, dat is in nader onderzoek. Maar er zijn wel middelen voor gereserveerd. Dan de OV-chipkaart. Uw vraag naar, daar zit nog steeds budget in. De begroting 21 is budgetruimte. Dat is het uitgangspunt. Die hebben we constant gehouden voor dit onderdeel. Want we weten ook nog niet wat die test, want dat is inderdaad Lelystad als testregio, wat dat gaat opleveren en wat de kosten daarvoor worden. Dus we hebben een bedrag meegenomen, gewoon het huidige bedrag doorgetrokken. En als we dat niet nodig hebben, omdat we helemaal niks nodig hebben, dan kom ik met een van die mededelingen naar de Staten van hier valt ruimte vrij, want we hebben niet nodig. Dus volgens mij is dat de reden. Even kijken. En u had de vraag nog over de omgevingsvisies. Als de omgevingswet wordt uitgesteld, wat betekent dat voor omgevingsvisies? Zo interpreteer ik hem. Met betrekking tot het programma Mobiliteit en Ruimte. We hebben het programma Mobiliteit en Ruimte helemaal afgestemd met alle gemeentes. Dat ziet u ook in de weinige zienswijzers. En degenen die er waren, die waren positief. Dus ik verwacht ook niet dat de omgevingsvisies van gemeentes totaal zullen veranderen op basis van hernieuwde inzichten. Maar mochten die er komen de komende jaren, en wij gaan ook met onze eigen omgevingsvisie nog verder bezig, dan kunnen we altijd nog een programma Mobiliteit en Ruimte gaan bijstellen. Maar dat verwacht ik niet, gegeven alle contacten die wij nu met de gemeentes hebben gehad.
Meneer De Reus, meneer Henk had een aanvullende vraag. Meneer.
Ja, misschien aanvullend aan eerst even deze beantwoording inderdaad. En wat zijn de consequenties? Want het moet ook binnen de omgevingswet dan passen. Zijn daar nog consequenties voor? De omgevingswet die blijft maar uitgesteld worden. Hè? Dat gebeurt wel eens. Hoe kijkt u daar tegenaan? En een vraag die u dan nog niet heeft beantwoord aangaande de OV-chipkaart. Hoe verlopen de testen? Dat is een vraag uit benieuwdheid hoor. Hoe verlopen de testen binnen de regio Lelystad nu?
Meneer Dreus?
Die tweede vraag moet ik u het antwoord schuldig blijven. Dat weet ik gewoon niet. Ik kan het laten uitzoeken en dan kom ik wel even op het net. Om het maar zo te zeggen. Even kijken. Die eerste vraag. Ja, als de omgevingswet wordt uitgesteld, dan is dat procedureel iets. En dat betekent iets hoe je met de participatie en dergelijke omgaat. Maar dat hebben we aan de voorkant, omdat dit al in proces is, hebben we dat helemaal met de gemeentes doorgesproken. Dus ik verwacht niet dat een uitstel van een omgevingswet enig invloed hierop heeft. Inhoudelijk in ieder geval.
Meneer?
Ja, deels, dank u wel voorzitter, waarom ik deze vraag wel stel is omdat in kanttekening heeft gezet dat het mandaat van het programma Mobiliteit en Ruimte vanaf 2023 staat letterlijk naar GS gaat. Het ligt nu bij PS om daar wijzigingen in aan te brengen, maar dan vanaf het begin volgend jaar bij u. Nou ja, dat is even een checkvraag hoor, dus even hoe dat precies zit.
Oh, ik dacht dat u inhoudelijk over het programma met de omgevingsvisie en omgevingswet een vraag stelde. Sorry, dan heb ik hem verkeerd begrepen. Maar dan is het antwoord wat ik aan mevrouw Muller heb gegeven.
Meneer?
Oké, nee, dan is dat helder. Dus dan zult u dat ook verantwoorden.
Meneer De Reus.
Volgens mij ben ik er dan, voorzitter.
Maar dat was u er. Nou, prima. Dat was u vlugger dan ik gedacht had. Ga ik kijken of er nog... Wat... Ik ga eens kijken of er nog vragen zijn. Meneer Heng heeft toch nog een vraag?
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik in mijn eerste termijn ben vergeten, inderdaad. Het is geen vraag aan de gedeputeerden meer, maar wel een opmerking die ons is opgevallen. En dat is aangaande, het staat in de kernboodschap, stukken die daar staan. En dat is aangaande het OV. Hè. Er staan een paar punten. Het stimuleren gebruik van openbaar vervoer. Idem dito een goede bereikbaarheid met alle vervoerswijzen, hè, en mobiliteit bereikbaar voor iedereen. We willen ook benadrukken dat er in de Statenbespreking in 2020 ook politieke accenten hebben meegenomen. En daar staan een paar accenten in, zoals een goede nieuwe OV-initiatieven, die daar moet geld voor vrij worden gemaakt. Maar ook dat we samen met gemeenten verantwoordelijk zijn voor het ontsluiten van de kleine kernen. En de discussie wil ik niet hier voeren, maar die zullen we onder andere volgende week voeren. Van de situatie rondom de OV en met name de bereikbaarheid van buslijnen in de kleine dorpen in onze provincie. Dus dat wil ik even opmerken, maar niet de discussie aangaan op dit moment.
Nou, prima, dank u wel. Ik ga nog even rond. Dan heb ik één toezegging gehoord van de gedeputeerde. En dat in overleg met de Statenleden een afwijkingsnorm te bepalen. En als die bereikt is tot een bepaalde hoogte, dan worden de Staten geïnformeerd. Zeg ik dat op een goede manier of heeft u een aanvulling?
Volgens mij ga ik grote afwijkingen via mededeling en ook de grote rapportages die wij plegen. Want wij hebben heel veel voortgangsrapportages, dat doe ik sowieso. En het aanbod is aan de Statenleden, wilt u eens meepraten over hoe die rapportage eruit zou kunnen zien. Niet die voortgangsrapportages, maar wel hoe gaan we met die kredieten om, et cetera. En mevrouw Muller begrijp ik dat hij daarover zou willen meepraten. En ik kijk de zaal rond of ik nog anderen kan verleiden om mee te doen. De heer Jansen.
Jans inderdaad, zie ik. En of er nog meer vingers zijn, ik zie het niet. Nee, nou, laat.
Dat is prima.
Nou, dank u wel.
Dan zorg ik TZT voor een uitnodiging.
Nou, prima, bij deze. En meneer Henk wil dus volgende week daar toch nog wat nader vragen stellen. Dus geen hamerstuk, maar toch een... Of begrijp ik dat verkeerd?
Wat ons betreft zijn niet van plan moties en amendementen in te dienen, maar wel de discussie over OV vinden we op een andere plaats.
Die is geagendeerd, hoor ik. Dus dan kunnen we het een hamerstuk maken met iedereen welnemen. Iedereen was tevreden. Bij deze vastgesteld, dank u wel. Dus 13 juli, de Statenvergadering, een hamerstuk voor dit onderwerp. Waar ik nu naar agenda punt 6 ga, maar ik weet niet of daar nog een wisseling van in de commissie moet plaatsvinden. Ik zie meneer Vrouwenvelder.
Nou, ik zit hier überhaupt eigenlijk niet op mijn plek. Maar de stikstofdiscussie gaat nog steeds door. En Corina die zit aan. Ik heb begrepen dat zij over 10 minuten tot een kwartiertje klaar willen zijn. Maar ja, dan hou ik iedereen op tot die tijd. Dat lijkt me ook niet de bedoeling, maar...
Ja,
ik heb sowieso een lange avond met de datacenters. Dus
ja, ik wist dat van mevrouw Straatsma, die zei het ook al tegen mij. Maar ik weet niet of die stikstof inderdaad om kwart voor is afgelopen natuurlijk. Geen garanties. En dus we beginnen maar. En wat mevrouw Kleinstra ook zegt, dan misschien dat mevrouw Straatsma op tijd hier is om toch nog haar woordje te doen.
Ja, ik heb wat vragen doorgekregen, dus die zal ik dan stellen zonder dat ik heel veel voorkennis heb. Maar dat... Kom dan vast wel terecht. Ik snap, hoop dat jullie dan begrijpen wat ik zeg.
Nee, prima. Dan komt het vast wel goed. Nou, dan ga ik verder met agenda punt 6. Aanpak droogteschade langs de provinciale wegen. Ook daar is gedeputeerde Reus de portefeuillehouder. De afgelopen jaren zijn er in zuidelijk en oostelijk Flevoland lengtescheuren in het asfalt van provinciale wegen ontstaan door droogte veroorzaakt door de aanwezige boombeplanting en de onderliggende bomen. Bodem, sorry. De scheuren zorgen voor een verhoogd veiligheidsrisico voor het verkeer, schade aan wegen en extra onderhoudskosten. Er is behoefte om structurele maatregelen te treffen om deze schades in de toekomst te voorkomen of beheersbaar te maken. Daarom wordt voorgesteld om de weg te versterken in combinatie met het beperkt verwijderen van beplanting, waarbij de te kappen bomen allemaal worden gecompenseerd. Wederom in twee terreinen het debat met elkaar over het voorstel vragen. Eventueel aan de gedeputeerde. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Cocu.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons na veel overwegingen goed vinden in scenario 4. We zijn erg blij met de herziene versie van het statenvoorstel, waarbij de S-kap meegenomen is in het profiel. Dat het duidelijk is dat er niet meer 371 bomen, maar 1600 nog wat bomen gekapt worden. En nog een rare opmerking, denk ik, of er staat wat verkeerd in het statenvoorstel bij het beslispunt 2. Er wordt een eenmalige bedrag genoemd van 237.000 euro, terwijl verderop in het stuk 354.000 euro genoemd wordt als eenmalig bedrag. En ik neem aan, meneer De Reus, dat dat een tikfoutje is. En wij willen graag weten of dat zo is. Tot zover.
Dank u wel. Ik kijk even verder. Meneer Raap.
Voorzitter, dank. Nou, tijdens de commissievergadering heeft de gedeputeerde al een en ander uitgelegd over de verschillende scenario's. Feedback heeft dan uiteindelijk geresulteerd in 4A, scenario 4A, het meest optimale scenario. Ik heb ook wat schriftelijke vragen langs zien komen van GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66. Nou, antwoorden op die vragen hebben voor ons nog steeds ook de overtuiging dat 4A het juiste scenario is. Dus vanuit jaar 21 kunnen we ons vinden in het statenvoorstel.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Heel kort, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in het statenvoorstel. Dank.
Dank u wel. Meneer Kompenberg.
Ja, dank u voorzitter. Ja, in essentie kunnen we ons ook wel vinden in het statenvoorstel. We willen de heer De Reus ook nog even bedanken voor het beantwoorden van de schriftelijke vragen voor vandaag, dat die binnenkwamen. We hebben toch nog wel een korte, nou, misschien een gedachte-experiment naar aanleiding daarvan. In de beantwoording van de schriftelijke vragen wordt gezegd dat als je de kilometer, het aantal kilometers wat je per uur mag rijden, als je dat verlaagt, dat onveilige situaties kan veroorzaken, omdat er dan naar wegen afgeweken kan worden, waardoor daar de drukte toeneemt, even in mijn bewoording. Als we het hier bijvoorbeeld hebben over de Vogelweg, dan wijk je af naar wegen waarvan het de bedoeling is dat daar het heel druk is en heel veel gereden wordt. Dus ik vraag me af of dat heel veel effect heeft, maar überhaupt misschien ook om in de toekomst dit te voorkomen. En ik kan me voorstellen dat dit niet heel aardig is om dit aan VVD-gedeputeerden te vragen. Maar wat nou als we gewoon wat langzamer gaan rijden op provinciale wegen? Zou dat kunnen helpen in de toekomst om droogteschade überhaupt te voorkomen? En misschien ook als gedachte-experiment nog mee te geven, langzamer rijden betekent minder stikstof. Als we dan de agrarische sector een beetje kunnen helpen door iets langzamer te rijden, kan me voorstellen dat we dat ook heel aantrekkelijk vinden als staten.
Dank u wel. Kijk even verder. Meneer Klavens.
Ja, voorzitter, dank. Daar is een variant bij waarbij je geen bomen hoeft te kappen. Dat was natuurlijk hartstikke mooi geweest. Maar als je dan de kosten ziet, dan valt die variant helaas af. Terugplaatsen vinden we een heel goed alternatief. Dus kortom, wij kunnen ons vinden in dit statenvoorstel.
Dank u wel. Mevrouw van Keulen.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen ons vinden in het voorkeursscenario 4a, omdat we inderdaad toch niet houden van pap en nat houden en omdat er ook nog scenario's tussen zitten die geen garantie geven. We hadden nog wel een vraag over de bomenkap. We hebben tijdens de beeldvormende sessie gevraagd hoe het staat met de regels voor het boscompensatiefonds. Daar kon toen geen antwoord op gegeven worden. Ik weet niet of daar misschien nu iets meer duidelijkheid over is. En alle bomen worden nu gecompenseerd. Niet alleen de herplantplicht, maar ook geen herplantplicht. Wij hebben als laatste tijdens de beeldvormende sessie ook gevraagd, kan er aandacht worden gevraagd voor de bomen? Moet ik dat eronder verstaan, dat stuk wat erin staat? Want dat is toch ook om even over CO2-opname te zien. Je haalt volwassen bomen weg. Ik noem wat 180 en je zet er 180 jonge boompjes voor terug. Dat staat toch in principe niet in verhouding tot elkaar voor de CO2-opname.
Dank u wel. Mevrouw Stravaar, daar bent u. Gaat u gaan.
Dank u wel. Ook dank aan de gedeputeerde voor de beantwoording van de schriftelijke vragen. We hebben inderdaad nog wel wat aanvullende vragen. Dat is een beetje ook in het verlengde van de collega van de ChristenUnie. Hoe zit dat dan, die vervanging? Er wordt bijvoorbeeld gezegd van er verdwijnt geen bosareaal. Maar als je 400 volgroeide bomen vervangt door sprietjes, zal ik maar zeggen, dan verlies je natuurlijk wel bosareaal. Dat is één vraag. Tweede vraag, waar gaat de jonge aanplant, waar gaat dat komen? Want in het kader van de bos strategie wordt er ook gekeken naar, omdat de provincie zelf niet zo heel veel eigen grond heeft, wordt gekeken naar de langste provinciale wegen. 17 hectare is genoemd. Dus komt nou een deel van de jonge aanplant langs provinciale wegen of gaan die elders komen? En ja, als je dan is er nou met deze maatregel is toekomstige schade nou volledig uitgesloten? Met andere woorden, als je elders rijen bomen gaat aanplanten, heb je dan over 20 jaar weer vergelijkbare problemen? Moeten die dan weer worden gekapt? En ja, tenslotte, dat waren de vragen. En ja, wij vinden het nog steeds erg jammer dat er nog niet naar een alternatief gekeken kan worden waarbij die bomen wel overeind kunnen blijven staan. Maar goed, het is in de vragen aan de orde gekomen. Maar ja, wij blijven dat jammer vinden.
Dank u wel, mevrouw Almeidi.
Dank u wel, voorzitter. Wat de PvdA betreft zijn we het eens met het statenvoorstel, dus we zullen ook voorstemmen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Wielen.
Ja, dank u, voorzitter. Ook wij zijn voor dit voorstel. Het is het beste alternatief. Het is ook veilig. De veiligheid is natuurlijk wel een belangrijk item. Daarom zijn wij voornamelijk voor deze variant. De bomen worden gecompenseerd. Het gaat uiteindelijk maar om 15,5 kilometer op het hele arsenaal wat we hebben. En ik kijk dan naar mevrouw Straatsma. U vraagt waar de bomen herplaatst worden, of het langs een provinciale weg is. Dat maakt natuurlijk niet uit als ze maar ergens in Flevoland herplaatst worden, toch?
Dank u wel. Dan waren dit de vragen, denk ik. Meneer De Reus.
Ja, dank u, voorzitter. Dank voor toch wel de steun voor het voorstel van gedeputeerde staten, want zo lees ik de reacties in de commissie in meerderheid. Ik ga de vragen langs. De SP had een vraag, die ik ook u een vraag over de 237 versus 352 of 354. Dat zijn afrondingen en dat haal ik even uit het stuk. Ik pak hem er even bij. Als u ziet in de pagina 3 van 4 van het voorstel bij de financiële impact, dan ziet u daar de 237, dat is de 0,066 en de 0,171 boscompensatie. Dat moet geregeld worden in dit financiële voorstel. En u ziet bij scenario 4a, ziet u daar staan 0,115. Dat is de boscompensatie bij scenario 4a. En dat is een ander bedrag, dat vindt plaats uit het budget natuur inclusief. Dus het ene bedrag komt via de perspectiefnota en de zomernota voor droogteschade. Dat ziet u ook in de beide nota's terugkomen. En het andere bedrag komt vanuit het budget van collega Hofstra Natuur Inclusief. Dat is de afspraak omdat dat ook gaat over bomen die we niet zouden hoeven te kappen. Dus zo hebben wij een compromis gevonden om het totaal toch te kunnen doen. Dan de bomenkap. Even kijken, dan kom ik bij de ChristenUnie en eigenlijk ook bij GroenLinks. Even kijken. Laat ik ze van omgekeerde volgorde doen. Mevrouw Straatsma heeft het over een verdampt bosareaal, want er gaan grote bomen weg en er komen kleine terug. Ja, dat klopt, maar het is de consequentie van kap. Maar als u ziet hoe snel de bomen weer teruggroeien, want u weet ook dat volgens mij langs de A6 is heel veel gekapt 2-3 jaar geleden. En als u nu ziet hoeveel groen daar alweer is teruggekomen in een paar jaar tijd, zo snel kan dat. En ja, je zult moeten kappen. Anders moet je scenario 1 kiezen en dat kost 22 miljoen bijna. En dat vinden wij maatschappelijk niet verantwoord. Dus wat wij gedaan hebben als GS is gekeken van hoe kunnen wij alle meningen binnen de provinciale staat zo goed mogelijk met elkaar verenigen. Zodat we alle bomen terugplanten, maar dat er kap gaat plaatsvinden, ja. En de terugplanten, dat doen we niet langs de wegen, want dan zou je namelijk hetzelfde weer krijgen. Maar collega Hofstra die komt in het najaar met het totale plaatje waar gecompenseerd gaat worden, welke locaties dat zijn. En het hoeft niet noodzakelijkerwijs langs de wegen te zijn, want anders zou je, als je zou terugplanten en je doet geen aanvullende maatregelen, dan heb je over zoveel jaar weer hetzelfde probleem. Dan even kijken, toekomstige schade heb ik er dan ook over gehad. U vindt het jammer dat er geen alternatief is. Ja, het enige alternatief is om alles te laten staan, is alternatief 1, maar dat heb ik net uitgelegd. Boscompensatiefonds, ja, daar gaat collega Hofstra over, die komt met een voorstel, meneer Heng. Dus ik denk niet dat ik daarover moet gaan. Oh, sorry, ja, mevrouw Keulen, sorry. Die komt met een voorstel, dus het lijkt me wijs dat ik daar geen uitspraken over ga doen. Bovenkap heb ik het over gehad. En mis ik nou nog een vraag van u? Ik geloof het niet, hè? Nee. Dan heb ik nog een vraag van, de wat als vraag van D66. Oh. Wat als we langzamer gaan rijden, ontstaat er dan minder droogteschade? Nee, dat heeft geen relatie met elkaar. De bomen trekken het vocht weg en die geven schade aan het asfalt. Dat zijn die beroemde lengtescheuren. Dus er zit geen relatie in. En het andere is hypothetisch, maar dan gaan we een politieke discussie met elkaar aan. Die ook in het land heeft plaatsgevonden met 130 en 100, et cetera. Volgens mij gaat buiten dit onderwerp. Volgens mij heb ik ze dan gehad, nee, tenzij ik nog
één... Mevrouw van Keulen had nog een vraag voor u.
Ja,
ja, voorzitter, u vroeg het aan me, maar ik was even niet zo snel. Maar over de CO2-opname had ik nog een vraag gesteld.
Ja, CO2-opname. Volwassen bomen nemen meer CO2 op dan de sprietjes waar mevrouw Straatsma het over had. Maar als je ziet hoe snel bomen groeien in Flevoland, dat heeft met de grond te maken, gaat dat heel snel en nemen jonge bomen nemen heel veel CO2 op. Klinkt gek, maar jonge bomen en middeljonge bomen of middeloude bomen nemen veel meer CO2 op dan oude bomen. Dat is wetenschappelijk bewezen, heb ik nooit verzonnen, maar dat is echt wetenschappelijk bewezen. En dat betekent dat in Flevoland het heel snel terugkomt.
Mevrouw van Keulen knikt.
Dan heb ik wel alle vragen gehad, voorzitter.
Meneer Van Kompenburg heeft nog een vraag.
Ja, we waren er even over nadenken hier. Sowieso dank voor de sportieve reactie op de hard rijden vraag. Nou, wij zaten te denken... Als u zegt, hè, en dat geloof ik als u dat aangeeft, het langzame rijden heeft niet zo heel veel zin, want dat vocht wordt weggetrokken door die bomen uit de grond. Hè. Wat nou als je niet alle bomen daar weghaalt, maar de bomen gewoon een stukje verder van de weg afzet? Dus dat die wortels niet... dat je een andere soort neerzet waarbij de wortels dus niet zo ver die grond inkomen, dat die schade aan de grond veroorzaakt wordt.
Meneer De Reus?
Nou, ben ik geen verkeerstechnicus en ook geen bomendeskundige, maar ik vertrouw erop dat de afdeling infrastructuur samen met de afdeling bomen, om het maar zo te zeggen, dat regelen. Want wij gaan, om een voorbeeld te geven, in de dorpenring in de Noordoostpolder, die gaan wij voor een groot deel in ere herstellen. En daar komen bomen ook langs de wegen, maar er wordt heel nauwkeurig gekeken van hoeveel wordt de afstand, wat voor bomen moeten het zijn, welke wortels zijn het, hoe gaan we dat afscheiden, et cetera, et cetera. Dus daar wordt heel zorgvuldig naar gekeken.
Dank u wel. Ik ga eens kijken of er nog meer vragen zijn. Mevrouw Staatsma.
Ja, nog één opmerking en dan zal ik erover ophouden. Maar u zegt van er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden. De eerste is om die grondlagen weg te halen en dat is een hele kostbare. En de tweede is bomen kappen en eenmalig... of eenmalig, maar minder frequent herstel dan in de laatste optie, wat zeg maar onze voorkeur zou hebben, gewoon repareren wanneer er schade optreedt en de bomen laten staan.
Meneer De Reus?
Ja, dat is feitelijk de vraag die u gesteld hebt naar optie 5. Daar hebt u volgens mij een heel correct antwoord op gehad. Dat betekent dat je jaar in jaar uit blijft gaan met al die schade. Daar zijn ervaringscijfers over van de afgelopen jaren. En dat betekent gewoon dat we altijd die schade hebben. En dan ben je op langere termijn veel meer geld kwijt. Dus we hebben gewoon naar de meest efficiënte, effectieve oplossing gekozen. Die recht doet aan zoveel mogelijk gevoelens in de Staten. Want daar hebben we wel degelijk rekening mee gehouden. En nog even in aanvulling op wat ik zei over dat wij bijvoorbeeld de dorpenring gaan herstellen. Dat heeft ook te maken met de grondstructuur in de Noordoostpolder versus oostelijk en zuidelijk Flevoland. Want in de Noordoostpolder is geen droogteschade, er is ook geen probleem bij de wegen. Dus daar kunnen wij wat makkelijker de dorpenring herstellen. Maar die droogteschade, die 5,5 kilometer, doet zich in oostelijk Flevoland en deels in zuidelijk Flevoland voor. En dan ga ik al heel erg de techniek in van de ambtenaren, maar volgens mij ben ik nu wel heel volledig geweest.
Ik denk het ook, ja, vast. Ik kijk nog even rond, geen toezeggingen gehoord. De meeste fracties kunnen zich vinden in scenario 4a. Ik weet niet of dat voor iedereen geldt of dat er toch nog moties, amendementen in de... Nee, helemaal niet. Nou, dan kunnen we hier ook een hamerstuk van maken voor de statenvergadering van 13...
Voorzitter. Wij zouden er toch nog wel een bespreekstuk van willen maken.
U maakt er een bespreekstuk van. En heeft u ook een amendement of motie in het vooruitzicht dan? Of?
Nou, we zitten te denken aan een motie in verband met het argument wat ik net noemde over het planten van andere bomen op een plek, zodat die schade daarvoor aan de grond niet veroorzaakt wordt.
Prima, is dat genoteerd dat u daar wil over hebben. Dan wordt het een bespreekstuk. Oh, mevrouw Muller heeft daar een aanmerking.
Ja, mag ik daar een vraag over stellen? Want dit is eigenlijk een heel technische vraag die je hebt. Is het niet logischer dat je die eerst technisch stelt voordat je een motie maakt? Want anders gaan wij al die vragen stellen. Hoe denkt u dat gaat doen? Of wat heeft het voor zin? Dus dan blijven we een beetje in de rondjes praten.
Dat kan, maar als we dan nu een hamerstuk ervan maken, dan bestaat überhaupt de mogelijkheid niet meer om over te praten.
Maar het ging meer om de motie.
Als je het op voorhand vraagt, dan komt het goed antwoord.
Ja, dat kan. Ja hoor, dat zou kunnen. Zeker. Ja, okay. Absoluut.
U maakt het van tevoren bekend. Nee, prima. Nou, okay. Dan is dat duidelijk voor de andere fractie.
Oh ja, nee, zo. Ja, nee, zeker. Ja, nee, het is niet om maar een bespreekstuk te hebben. Maar nee, absoluut. Ja hoor.
Nee, duidelijk. Nee, prima. Nee, dat is dan duidelijk dat er dan toch over het bespreekstuk wordt. Prima. Voor 13 juli is dat. En dan wou ik dit agendapunt ook afsluiten. En dan verder met agendapunt 7. Ik dank meneer De Reus voor zijn bijdrage. En agendapunt 7 is het IPO AV Algemene Vergadering van 28 juni. De voorjaarsnota IPO 2022 en de jaarstuk IPO 2021 op de agenda. Het is gebruikelijk om deze documenten te bespreken, zodat er gelegenheid is om wensen of opmerkingen mee te geven aan onze AV-leden van Provinciale Staten. Meneer Heng is aanwezig als eventueel rapporteur. Dank u wel. De bijgevoegde mededelingen geven een toelichting op de twee IPO-AV-stukken. Ik stel voor om eerst de voorjaarsnota IPO 2022 te bespreken. En vervolgens over de jaarrekening met daarbij aan u de vraag welke wensen en of opvattingen u wilt meegeven aan de AV-leden. En in dit geval alleen de heer Heng die aanwezig is en niet de heer 18. Ten behoeve van de IPO-AV-vergadering. Aan het einde zal ik proberen, of misschien dat meneer Heng dat ook zelf zal die schrijven wat de wensen zijn. En deze samen te vatten vanuit de commissievergadering. En ik heb vernomen dat de heer Fakkeldij vooraf iets... Nee, toch niet. Hij zegt toch niet. Dan schrap ik daardoor. Dan ga ik de commissie vragen wie van de commissie het woord wil voeren. Vraag wil stellen. Het blijft heel erg stil. Meneer Klaasens, gelukkig.
Ja, voorzitter, ik wacht even omdat u net zei dat we begonnen met niet met de jaarrekening, maar met het andere stuk. Dus ik had een vraag over de jaarrekening, dus vandaar dat ik even aarzelde.
Nee, we zouden eerst de voorjaarsnota, maar als daar niemand de vraag over heeft, dan ga ik automatisch door. Ik weet niet of meneer Fakkeldij daar ook dan nog steeds niks over te zeggen heeft. Of dit is geheel niet kan vinden.
Nee, voorzitter, het is inderdaad, zoals u zegt, terecht de AV-leden die hierover in de AV van gedachten moeten wisselen. En mochten er inhoudelijke vragen zijn, dan wil ik graag proberen of ik die kan beantwoorden.
Prima, nou die zijn er dus niet voor de voorjaarsnota, dan ga ik naar de jaarstukken. Meneer Klaasens.
Ja, dank u wel. Het is inderdaad een inhoudelijke vraag, maar eigenlijk meer puur uit interesse in plaats van dat ik er iets van vind. In de stukken staat dat er 3,8 miljoen wordt doorgeschoven om begrijpelijke redenen. Maar er staat verderop ook dat wij een restitutie hebben van bijna 2 ton. En toen dacht ik van, hoe kan dat dan? Want dat doorgeschoven bedrag, dat hebben we toch nodig voor projecten die nog afgerond geworden. Dus dat was even mijn vraag, hoe dat met elkaar te rijmen valt.
Dank u wel. Ik kijk verder of daar... Ik zie helemaal geen vragen verder. Kunt u deze vraag beantwoorden, meneer Fakkeldij?
Ik doe het even uit mijn hoofd, want zo gauw kan ik hem niet vinden. Volgens mij zijn er twee dingen gebeuren hier. In de jaarrekening worden posten doorgeschoven die volgend jaar gebruikt worden. Dan nog steeds resteert er een deel. Dat is dus over en dat wordt volgens de verdeelsleutel gewoon terugbetaald aan de verschillende provincies.
Meneer Klaas kijkt, die is daar tevreden mee. En er zijn er verder, meneer Heng, weinig voor u mee te nemen, geloof ik. Wilt u zelf nog iets zeggen, meneer Heng?
Nee, dan zal ik dat meenemen naar de AV.
maar misschien wel een opmerking. Dit is aanstaande maandag. Het is wel goed om te informeren aan een technische briefing bij het IPO. En die is eigenlijk toegankelijk voor alle statenleden. Maar mochten er vragen zijn nog in de tussentijd, dan kunnen we. Ik zal daarbij aanwezig zijn. Dan zal ik, kunt u ook mij benaderen of Franco 18, de heer Franco 18. Dan kunnen we het alsnog maandagavond ter besprake brengen bij het IPO.
Nee, prima, dank u voor uw aanvulling. Dan ben ik bang dat dit agendapunt afgehandeld is.
Bang, bang, bang.
Nou ja, bang, bang.
Zo'n ramp is het niet hoor, voorzitter.
Nou, als krijg ik nog een naam dat ik het al afraffel, dat wil ik ook.
Ja.
Agendapunt 8, het IPO. Dit vaste agendapunt kunt u onderwerpen aankaarten die u via de beschikbare gestelde IPO-stukken hebt kunnen lezen. U heeft in de bundel een compact overzicht kunnen vinden van de bestuurlijke relevante onderwerpen uit de BAX. Meneer Fakkelij, u wilt hier iets over zeggen?
Ja, voorzitter, dank u wel. Daarbij aantekenend, wat gebeurt er ook? Aantekenend, u heeft zien dat gedeputeerde Appelman geen punt had. En ik begreep dat u met gedeputeerde De Reust heeft afgesproken dat dit onderdeel volgende week toch, als hij het onderwerp behandelt, terugkomt. Dus mag ik mij beperken tot het IPO-bestuur. Maar u weet ongetwijfeld dat het IPO-bestuur zelden nieuwe dingen bespreekt. Want het zijn natuurlijk allemaal dingen die voorkomen uit de bestuurlijke adviescommissies. Twee dingen zijn denk ik relevant. Een belangrijk thema is wat we dan steeds noemen de rol in de ruimte. Dat is eigenlijk de voortgang van de grote transities en de afspraken die de provincie met het Rijk, provincies met het Rijk gaan maken. We worden daar maandelijks op de hoogte gehouden. En we scoren eigenlijk maandag hoe het op de verschillende dossiers gaat in de afspraken met het Rijk. U bent daarop aangesloten via de sessies die we hier gehad hebben. Die gaan ook over, ik zou maar zeggen, onze rol in de ruimte. En in ons geval is dat de samenloop met samen maken we Flevoland en de Rijkregio afspraken. Dat loopt hier natuurlijk net wat anders dan andere provincies, omdat wij een aantal opzichten daar ook op vooruit lopen. Daar hebben we reeds over gesproken. En dat staat nog een aantal keren, staat dat gepland. In algemene zin zie je dat het woest druk is, zal ik maar zeggen, want het Rijk heeft zich immers voorgenomen om voor 1 oktober helderheid op alle verschillende dossiers te geven over wat nou eigenlijk de opgave aan de verschillende provincies wordt. Dat geldt dan voor de woningbouw, waarin u met de collega De Reus praat in het kader van de verstedelijkingsstrategie. Dat geldt voor klimaat en energie, waarover wij regelmatig van gedachten wisselen, omdat dat zeg maar ook voor een deel terugkomt in de regionale energiestrategieën. Dat geldt natuurlijk ook voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daar is aan de overkant net uitgebreid bij stilgestaan. We zien in ieder geval dat provincies serieus een rol spelen en meegenomen worden door het Rijk in het formuleren van die doelstellingen op landenniveau en de vertaling daarvan naar de twaalf provincies. Van onze kant hebben wij steeds opnieuw ingebracht dat het wel van belang is om in dat traject ook momenten in te plannen waarop wij er met onze volksvertegenwoordigingen over van gedachten kunnen wisselen. Dat geldt ook voor gemeenten en de Unie van Waterschap op dezelfde manier. En in dat kader praten wij dus binnenkort met u over de condities, zal ik maar zeggen. Dat zou vorige week gebeuren, maar dat is inmiddels, geloof ik, volgende week of 2 weken erop geagendeerd. En dat is eigenlijk onze Flevolandse vertaling van de rol in de ruimte. Het overal beeld, want daar hebben we het in het IPO over, is, hoe zal ik het nou eens netjes zeggen, dat men bij het Rijk van goede wil is. Dat er voortvarende minister De Jonge bijvoorbeeld op daar hard aan de kaart trekt. Maar dat het Rijk wel voor wat betreft haar eigen integraliteit alle zeilen bij moet zetten. Together, act together, op mijn goed Engels te zetten. Maar goed, we zijn in ieder geval wel als provincies serieus in gesprek. Het tweede onderwerp wat aan de orde was in het bestuur, wat hier relevant is, is dat ze noemen de openbaarheid de verenigingsdocumenten. Per 1 mei worden alle agenda's en vaststellingsverslagen van de BAX en het bestuur gewoon op de website van het IPO geplaatst. Dan hoeven ze ook niet meer op die ingewikkelde weg via beslotenheid enzovoorts gedeeld te worden. Wel de verdieping, maar niet de officiële verslagen enzovoorts. We gaan ervan uit dat het principe is alles openbaar. Ja, tenzij het een ambtelijke notitie betreft of sprake is van voorbereiding op een gemeenschappelijke standpuntenbepaling. Want bij politieke onderhandelingen moet je niet alvast je strategie naar voren brengen. Overigens is die nieuwe werkwijze was voor ons niet zo heel spannend. Want het vroeg gewoon goed om te horen dat de werkwijze die uw staten hier in Flevoland hanteren min of meer als uitgangspunt zijn genomen om het ook in die andere provincies op een vergelijkbare manier te organiseren, waardoor de staten makkelijker en beter kennis kunnen nemen van wat er bij het IPO gebeurt. Dat waren twee punten, voorzitter, die ik vanuit het IPO-bestuur zou willen melden.
Dank u wel, meneer Fakkeldijk, meneer Heng.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb wel een vraag aan de gedeputeerde. Ik had afgelopen maandag het IPO-PNC klankbordgroepje. En daarbij is door de IPO-penningmeester naar voren gebracht dat er een opdrachtformulering komt van adviesbureau AEF over de rollen tussen het IPO-bestuur en de AV. Zou u daar iets meer over kunnen vertellen? Ik heb begrepen dat het bij de aankomende AV op 28 juni ter sprake zal komen. Graag iets meer toelichting.
Ja, voorzitter, wat we al merken al een hele tijd in IPO-verband is dat het wat zoeken en worstelen is naar de verschillende rollen. Want op dit moment is het AV slechts de algemene vergadering van een vereniging. En dan gaat het dus ook over dat wat die vereniging aangaat. En dat zijn eigenlijk de financiële stukken. En wat we opmerken is dat er bij een aantal AV-leden de behoefte bestaat om een soort, ja, ik zou bijna zeggen, nationale statenvergaderingen te beleggen waar ook inhoudelijke gesprekken worden gevoerd. Dat leidt tot allerhande verwarring, want inhoudelijke gesprekken moet je als gedeputeerde staten met je eigen staten thuis voeren. Dat is volgens de inhoudelijke inbreng die je via het IPO-bestuur doet. Bovendien hebben we een PIC-cyclus die eigenlijk gewoon altijd knelt, omdat je niet goed de verschillende momenten en tijden op elkaar afgestemd krijgt. Er is al heel lang discussie over de vraag, welke kant moet je nou op met die AV? Er is ooit een keer onder leiding van de vorige voorzitter gesproken over statutenwijzigingen of niet. Maar de kernvraag, wat is nou de rol van de AV? Ervan gezegd, laten we daar nou het gesprek op een goede manier over voeren. En laten we er eerst nou eens door een deskundige naar laten kijken. Meer weet ik er ook niet van, zelfs de precieze opdrachtformulering heb ik nog niet gezien. Maar het idee is wel dat we een beetje proberen helderheid te scheppen in de verwarring die je nu ziet, dat er eigenlijk op twee benen gehinkt wordt. Enerzijds de algemene vergadering van de vereniging en anderzijds, ja, toch een verzameling van 12 keer statenleden die met elkaar ook best inhoudelijk van gedachten willen wisselen met het IPO-bestuur. En dat wringt met de manier waarop het nu georganiseerd is. Dus ik heb begrepen dat onze voorzitter daarvan gezegd heeft, ik zou het goed vinden als iemand daar nou eens met verstand van zaken eens naar gaat kijken en vertelt wat er aan de hand is en mogelijk eens adviseert wat nu wijsheid is.
Dank u wel, meneer Klaassen. Oh, sorry, meneer Heng, wat een aanvullende vraag.
Een aanvullende vraag, inderdaad. Dank u wel, voorzitter. Je had het net over de opdrachtformulering, hè? Die is nog niet vastgesteld of in ieder geval niet bij u bekend. Is daar nog ruimte om daar input voor aan te leveren?
Fakkelij.
Ja, dan zou ik even moeten nagaan wat het proces is. Ik ga ervan uit dat die ook besproken wordt op de eerstvolgende AV met de AV. En het zou ook kunnen dat die op de eerstvolgende agenda van het bestuur staat. Maar ik ga ervan uit dat dat in ieder geval ook rechtstreeks met de AV besproken wordt. Ook omdat het gaat om de rol van de AV. Ik schat overigens in dat die opdrachtformulering verdacht veel lijkt op wat ik net vertelde. Kijk eens naar die twee verschillende rollen en kijk nou eens hoe je dat in een goede, eenduidige structuur handen en voeten geeft binnen de vereniging IPO.
Meneer Klaassens.
Ja, dank u wel. U had als eerste mededeling het over de drukte die we hebben in het tehuis hier voor de opgave van de rollende ruimte die voor 1 oktober klaar moeten zijn. We noemen dat zelfs hoesdruk. Is de ambtelijke organisatie op dit moment voldoende toegerust om die drukte aan te kunnen? Of is daar ook een onderdeel van dat we met elkaar al gesproken hebben over dat er toch wat extra capaciteit nodig is?
Ja, voorzitter, het zit natuurlijk een beetje van allebei. Dat woestdruk was overigens niet primair bedoeld voor onze eigen organisatie, al valt daar ook voor geld. Maar ook, kunt u zich voorstellen, voor het relatief kleine IPO-bureau op al deze verschillende fronten is dat hard werken om het zeil erbij te zetten. Maar vergis je niet, ook voor de verschillende ministeries, die moeten ineens met alle 12 provincies allerhande gesprekken gaan voeren, terwijl ze dat vroeger alleen keurig met één commissie deden. Dus daar zit heel veel druk. Ja, voor ons geldt, denk ik, wat collega De Reus al in een eerdere vergadering heeft gezegd. De druk is echt groot. Een rol in de ruimte legt daar extra druk bovenop, omdat er gewoon extra werk verzet moet worden. Dat betekent prioriteren en dat betekent dat het gaat, dat wij wel nog steeds leveren. En we hebben geluk dat we al eerder begonnen zijn en dus ook verder zijn dan sommige andere provincies. Maar dat, ja, dat ook voor een deel op tenen lopen, dat kunnen we niet ontkennen.
Dank u wel. Meneer Klaas is tevreden. Verder geen vragen, zie ik. Dan dank ik de heer Fakkeldijn voor zijn inbreng. En dan kom ik automatisch bij het agendapunt 9, de rondvraag. Ook daar is geen enthousiasme voor. Dan dank ik u allemaal voor uw inzet en aanwezigheid. Volgende week woensdag zijn er ook weer commissievergaderingen. Dus dan heet ik u weer van harte welkom. Ik sluit de vergadering. Dank u wel.